Nu zie ik het pas echt hoeveel mensen er zijn. Prachtig. Het is echt geweldig om hier op deze dag te mogen zijn. Zoveel mensen uit Zuid-Nederland. Toch niet bepaald de Bijbelbelt. Die een en België, excuses. Het is net al getoond. Misschien nog wel andere landen. Die hier aanwezig zijn. En een vrije dag apart zetten om na te denken over dit geweldig mooie thema. Ik vind het heel mooi dat ik er zelf ook mag zijn. Om zoveel mensen te zien. Ik vind het geweldig omdat u er bent. Ik vind het ook geweldig, ik wil dat nog even zeggen, omdat Henk er is. Ik weet ook dat Henk hier niet van houdt. De mensen die Henk kennen weten dat ook. Maar ik wil toch een keer uitspreken dat ik heel veel van je heb mogen leren, Henk. Ik kan me 15, 20 jaar geleden dat ik thuis, weliswaar achter mijn computertje, naar videoboodschappen van je zat te kijken. Misschien wist je niet eens dat ze opgenomen waren. Je hebt ze in ieder geval niet zelf opgenomen. En dat heeft me enorm gevormd. En dat ik hier vandaag en eerder in het najaar ook een keer samen met je mocht spreken, dat vind ik echt een voorrecht. Het grootste voorrecht vind ik dat we met elkaar geloven dat God hier is. En dat hij aan het werk is, dat hij een boodschap voor ons heeft, voor mij en ook voor u. Toen ik gebeld werd, gevraagd werd om te spreken, toen werd er gezegd, Henk zal spreken over een diepe vreugde en een heerlijke overwinning. Zou jij willen spreken over een heftige strijd? Dag, daar ben ik mooi mee. Zo tussen twee lezingen van Henk kan ik de mineur aanslaan. Ik denk dat er niemand meer zit, Henk, straks. We kunnen naar huis. Ik heb me erin verdiept. Henk en ik hebben het ook samen voorbereid. Ik ga vanmiddag ook met u nadenken over het leven van David. Strijd in het leven van David. En ik ben er enorm door bemoedigd. Omdat het eerlijk is om ook over strijd te spreken. Henk heeft dat ook al gedaan aan de hand van Job. Maar we gaan dat vanmiddag ook doen. Ik begin met een vraag voordat we de Bijbel gaan lezen. Weet u wat u moet doen om te weten te komen of een diamant echt is? Ja, daar kom ik zo op bijten. Een diamant kun je onder water houden. En als je dat doet in daglicht met een helder zonnetje, dan zou die, als het goed is, onder water, als het een echte is, nog moeten weerspiegelen, nog licht moeten fonkelen, zeg maar. Als je een neppe hebt, dan geeft die geen licht meer onder water. Wat moet je doen om te weten te komen of een parel echt is? Je moet erop bijten. Alle dames, als u ooit een parel van uw man hebt gekregen, hou hem tussen uw tanden en uw kiezen. En als die helemaal glad is, dan weet u dat u bedrogen bent. Een echte parel heeft namelijk relief, omdat het een natuurproduct is. Daar kun je het aan herkennen. Je moet erop bijten. Weet u wat je moet doen om te weten te komen of een christen echt is? Inderdaad. Je kunt hem onder water houden of je kunt erop bijten. U snapt wel waar ik heen wil. Als er geestelijk op je gebeten wordt, of je figuurlijk onder water gehouden wordt in je leven, als christen, als kind van God, dan komt eruit wat erin zit. Zonder wrijving geen glans. Zonder loutering geen zuiver goud. Zonder strijd geen overwinning. Vraag het maar aan David. Vraag het maar aan Elia. Vraag het maar aan Mozes. Vraag het maar aan Paulus, aan Petrus, aan Johannes. Vraag het aan de Heer Jezus. Door lijden, door strijd naar overwinning. De eerlijke vraag is wel, ik kan dat vanmiddag zo zeggen vanmorgen, maar ervaart u uw christelijk leven ook als een heftige strijd? Ervaart u het als een diepe vreugde, lezing 1, maar herkent u ook iets van die heftige strijd? van beproeving, van worsteling, van gebrokenheid. Is het christenleven nu een glijbaan of een renbaan? Dat is een goede vraag. Wij delen in een hoge roeping, in een diepe vreugde, maar ook ieder kind van God zal door veel verdrukkingen binnengaan in het koninkrijk van God. En zeg niet dat God daar niets mee te maken heeft. Dat God zich daar afzijdig van houdt. Lees niet het boek Job om te zeggen, God heeft geen deel in het boek Job. God is de grote regisseur, niet Satan. We gaan vanmiddag een stukje lezen. En ik wil met u lezen uit Psalm 63 en daarna een aantal versen uit 2 Samuel 15. Een psalm van David en ook iets uit de geschiedenis van het leven van David. Eerste psalm. Psalm 63. Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven, in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw peins in nacht waken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. 2 Samuel 15. Vanaf vers 14. Toen zei David, de koning, tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan. Vers 23. Het hele land huilde met luide stem toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over, rechtstreeks de weg op naar de woestijn. En zie, Zadok was daar ook en al de levieten met hem, die de ark van het verbond van God droegen. En zij zetten de ark van God neer. En Abjatar klom naar boven, totdat al het volk uit de stad het oversteken beëindigd had. Toen zei de koning tegen Zadok: breng de ark van God terug in de stad. Als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem mij weer laten zien, even als zijn woning. Maar als hij dit zegt, ik ben u niet genegen, zie, hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. En tot slot vers 30. En David ging al huilend weg, omhoog naar de Olijfberg, zijn hoofd bedekt. En zelf ging hij barrevoets. Ook van al het volk dat bij hem was, had iedereen zijn hoofd bedekt, terwijl zij al huilend de berg opgingen. Ik vroeg u net, herkent u dat, dat uw christelijk leven ook te vergelijken is met een heftige strijd? Om welke reden dan ook. Ieder zou daar zijn verhaal over kunnen vertellen, maar hoe langer je in het leven staat, hoe langer je met de Heere God wandelt, hoe langer je tracht de Heer Jezus te volgen, zul je iets herkennen in je leven van die heftigheid, van die strijd. Ik zei net al, het christen zijn is geen renbaan, of geen glijbaan, maar een renbaan. Ik vind het oneerlijk als wij het christelijke leven voorstellen als een soort wellnessprogramma. Laten we helder zijn met elkaar. Het delen in de heerlijkheid van God en het vinden van de diepe vreugde in God is meer dan een wellnessprogramma. Maar het is ook een intense strijd. Israël kwam bij Elim in de woestijn, bij die 70 palmbomen en die 12 bronnen. Heerlijk! Misschien zeggen, ja, ik wil wel zo'n Elim-christen zijn. Lekker bij die palmbomen, bij de oase. Daar ga ik kamperen. Maar het is niet de enige realiteit. Er moet worden gestreden. Israël kreeg te maken met Amalek. Met Meriba. Met Jericho. Met Ai. Paulus zegt tegen Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof en grijp naar het eeuwige leven. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. De strijd van een heilig leven, dat wel. Van een heilig leven. Wat is dat eigenlijk, een heilig leven? Er is vanmorgen al wat over gezegd. Maar ik denk, als wij denken aan heiligheid, denken wij als eerste aan God. God die gezegd heeft, ik ben heilig. 1 Petrus 1, wees heilig, kinderen van God, want ik ben heilig. De reden dat wij heilig moeten zijn, zouden zijn, heiligen zijn en worden, dat is omdat God heilig is. Wat betekent het dat God heilig is? Waarschijnlijk denken wij als eerste, het betekent dat hij zonderloos is. Maar eigenlijk is dat niet de goede betekenis. Dat betekent het ook voor God. Maar heilig is niet allereerst zonderloos. Heilig betekent apart gezet. God is afgescheiden. Hij is totaal anders. Je zou kunnen zeggen, hij is van een buitencategorie. Dat bedoelen de serafs, hè, als ze zingen heilig, heilig, heilig is de Heere. Dan zingen ze niet zozeer zonderloos, 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 al is dat waar. Maar ze zingen vooral uniek, enig in uw wezen bent u. Dat betekent heilig. Apart, met niemand te vergelijken. Nou, als christenen, wij, dan heiligen worden genoemd, dan betekent dat ook niet allereerst zonderloze. Vanmorgen werd al gezegd, dan steek je waarschijnlijk niet je vinger op. Maar het betekent dat ook wij apart gezet zijn met een speciale bestemming. Alles wat in de Bijbel een speciale functie heeft voor God. Zijn offerplaatsen, zijn huis, zijn mensen, zijn priesters, zijn offers, al die dingen worden heilige offers, heilige plaatsen, heilige mensen genoemd. Waarom? Omdat ze voor God apart gezet zijn. Ze zijn voor hem bestemd. Weet je wat zo mooi is? Toen God zijn hand op jou legde, toen heeft hij je niet alleen je zonde vergeven, heeft hij je niet alleen je schuld uitgewist, hij heeft je niet alleen tot zijn kind gemaakt, dat zijn natuurlijk al geweldige zegeningen, maar hij heeft ook gezegd, kom jij er maar even tussenuit. Uit die groep mensen, uit die wereldbevolking, kies ik jou uit en zet ik jou apart met een bepaalde bestemming. Welke bestemming? Dat jouw leven geheel en al aan mij gewijd zou zijn. Zoals priesters in het Oude Testament geheel en al gewijd waren aan God, zo zijn de heiligen apart gezet van een aparte categorie om voor God bestemd te zijn. De strijd om geheel en al aan God gewijd te zijn. In alles op God gericht te zijn. Ja, dat is wat over je leven komt. Als God je grijpt, als God je te sterk wordt, als je genade leert kennen, als je de Heer Jezus ontdekt als degene die het voor jou volbracht heeft en je komt tot overgave en je zegt, Heere, hier ben ik. Hier is mijn leven. Voor u. Dan word je deel van Gods heiligen. Die strijden, die hun best doen, die geroepen zijn, maar ook moeten worstelen om die bestemming die God over hun leven gelegd heeft, werkelijkheid te laten worden. Als we vanmiddag David zouden interviewen hier, en zouden vragen, David, kan je erover meepraten, over die strijd? Dan zou hij ongetwijfeld zeggen, ja, daar kan ik over meepraten. Heb je vijanden dan, David? Strijd veronderstelt vijanden. Wie zijn je vijanden, David? Ik denk dat hij als eerste zou wijzen, hier zit er één. De interne vijand. Waar Henk vanmorgen over sprak. Dat zondige vlees wat gaat praten. Wat je verleidt. Wat David verleidde om te doen wat we vanmorgen gehoord hebben. Heb je nog meer vijanden, David? Jazeker. Ook externe vijanden. Bij David hadden ze letterlijk een naam. Denk aan Saul. Voor zijn koning zijn. Maar nog één, denk ik, die moeilijker was. Absalom. Nota bene zijn eigen zoon. Ik vind in het verhaal van David, het is zo eerlijk uit de Bijbel. Als David vandaag geportretteerd zou worden als de man die alles goed gedaan had, dan hadden we gewoon eerlijk moeten zijn en dan hadden we zeggen, dat halen wij niet. We zien zijn mankementen, maar je ziet ook in het leven van David dat hij soms en heel vaak de juiste keuzes maakt. Het is niet eerlijk om hem alleen aan Bathsheba te linken. Juist in het einde van zijn leven zie je hoe hij door God gevormd is en een karakter heeft gekregen van een heilige. Die zijn roeping kende, die zijn bestemming kende om geheel en al aan God gewijd te zijn. Ik wil het een gezicht geven. Ik wil met u naar een bepaalde situatie in zijn leven kijken en dat gebruiken om te spiegelen aan ons eigen leven. De situatie met Absalom. De situatie waarin hij Psalm 63 schreef. De situatie van 2 Samuel 15 dat we gelezen hebben. En ik doe dat met 4 V's. De eerste is de V van verdriet. De strijd brengt verdriet mee. Het zwaard zal van je huis niet wijken. Dat is wat Nathan zegt tegen David. Je zonden zijn vergeven, de zonden met Bathsheba, maar het zwaard zal van je huis niet wijken. Amnon, zijn zoon, doet iets vreselijks met Tamar. Dat wekt de boosheid op van Absalom, die Amnon vermoordt en even later het plan krijgt om zijn vader van de troon te stoten. Het moment is aangebroken. Absalom nadert het paleis waar de gerespecteerde koning David zit. Verplaats je even in hem. 40 jaar koning. De tweede koning van Israël. De man naar Gods hart. De man die zoveel oorlogen gestreden had. Die voor God geleefd had. En voor God het land geregeerd had. Hij zit daar in zijn paleis. En het moment is aangebroken dat hij tegen zijn personeel moet zeggen, we moeten eruit. Absalom komt eraan. Het is een afzichtelijk tafereel. David komt naar buiten, de Kreti en de Pleti, zijn dienaren en het hele gevolg trekt uit het paleis richting de woestijn over de beek Kidron. En er staat dat de mensen huilen. Onder tranen wordt de koning uitgezwaaid. Die man van God, die heilige. Die de vreugde van de Heere kende. Die man die geschreven heeft, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zie je hem gaan? Mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. Je laat het koningschap en je hele bediening achter je, je hele reputatie, wordt nota bene door je eigen zoon omvergehaald. En dan ga je met een groepje volgelingen, druip je af de woestijn in. Er staat ook dat David huilt. 2 Samuel 15, vers 31. Jazeker, de zonde van David is vergeven. Maar de strijd woedt. En het levert verdriet op. Als ze bij de B komen, draait David zich om. En hij zegt tegen Zadok en de andere priesters: ik wil jullie vragen om de ark terug te brengen naar de tempel. Naar de tent, moet ik zeggen. De tempel was nog niet gebouwd. En hij zegt: als ik genade vind in de ogen van de Heere, zal hij mij terughalen en hem weer laten zien, evenals zijn woning. Als God het wil, zal ik hem weer zien. Hij claimt de ark niet, maar hij legt het in de handen van God. Je zou dat kunnen zien als hij accepteert zijn verlies. En dat is belangrijk, ook voor ons als christenen. Als je vanwege het volgen van de Heer Jezus, of vanwege het lijden in deze wereld, verliezen leidt. Zou je een lijstje kunnen maken? Van mensen die je kwijtgeraakt bent. Familie, waarvan je vervreemd geraakt bent. Of misschien meer algemeen, je gezondheid of je baan of andere dingen die in dit leven je verdriet hebben bezorgd. David neemt zijn verdriet, zou je kunnen zeggen. Hij betreurt het. Hij huilt. Kinderen van God huilen. We moeten dat niet met geestelijke woorden overschreeuwen. Als vreugdevol zijn, dit is belangrijk. Als vreugdevol zijn betekent dat je niet verdrietig mag zijn, dan stelt het eigenlijk weinig voor. Jezus was vreugdevol in de Vader. Ik verheug mij in de geest, zegt hij. En tegelijkertijd huilt Jezus over Jeruzalem, over Lazarus. En hij huilt zelfs druppels bloed in Gethsemane. David is verdrietig. Hij accepteert de strijd die daar is. En hij trekt de woestijn in. Ik denk dat hij naar de stilte zoekt. In Psalm 119 zegt hij: ik ben de morgenschemering voor geweest en ik heb om hulp geroepen. Misschien was er een rots, stel me dat zo voor, waar David met zijn rug tegenaan gaat zitten, vroeg in de morgen. Daar zit die man alleen met God. Zie je hem zitten? Een gebroken man. Ik zie ook een gebroken vader. Zijn gezin verscheurd. Wie dat meemaakt of meegemaakt heeft, kan het gewicht daarvan voelen. Een gebroken koning. Een psalm van David. Toen hij in de woestijn van Juda was. Psalm 63. Ja, wat ga je dan zeggen tegen God? Op dat dieptepunt van de strijd, in die ontgoocheling, in die vertwijfeling, wat ga je dan zeggen? Welke evangelie predik je dan aan je eigen ziel? Wat is de boodschap die we overhouden als alles ons ontvalt? Dat is interessant. Dat is ook veelzeggend. Weet je wat David zegt? Ik ben inmiddels in Psalm 63. Hij zegt, o God. O God. Die eerste twee woordjes, die zeggen eigenlijk al alles. En dit is het geheim van een kind van God, die de vreugde kent, is dat moeilijke omstandigheden, niet altijd gelijk hoor, en soms door een lang en slepend proces, maar God zal ervoor zorgen dat je uiteindelijk met je moeite en je verdriet en je tegenslag en je verlies en je verdriet niet anders kan dan naar boven, o God. Je hebt geen antwoorden, je hebt alleen een schreeuw. En dan zegt er nog iets achteraan. Vier woordjes in het Nederlands. U bent mijn God. Ja, waar kom je terecht hè, als Gods hand op je drukt? Als je teleurgesteld bent, misschien nu wel. Als je geen uitkomst ziet. Ik zie die man daar bij die steen, bij die rots. En je zou kunnen zeggen, tussen die vluchtige zandkorrels, graaft hij naar de woestijn, naar het fundament van zijn leven. Zoekt hij de rots. Die hele psalm is gebaseerd op dat zinnetje, u bent mijn God. Die teleurstellingen, die verliezen, brengen hem eigenlijk bij de kern van zijn hele kindschap. God is mijn God. Lieve mensen, wat veel gezichten hier. Als ik zo de rijen doorkijk. We hebben allemaal ons levensverhaal. We zouden allemaal boeken kunnen schrijven. Ik wil vanmorgen tegen je zeggen, je kunt heel veel kwijtraken als dit de belijdenis van je leven is. Als dit jouw deel is, u bent mijn God. Dan heb je iets, daarmee wil ik je bemoedigen. In de strijd wat je nooit geroofd kan worden. Veel kan je geroofd worden, zelfs hele kostbare dingen. Maar jouw God, jouw Messias, zullen ze je nooit roven. Je kunt in welke omstandigheid ook zeggen, al weet je helemaal niets meer. Dit kun je roepen, vanwege het offer van Jezus. O God. U bent mijn God. Hij werd verlaten, opdat jij niet verlaten zou worden. En daarom kun je roepen met recht, u bent mijn God. Weet je wat ik ook mooi vind? Hij zegt niet, u bent God, of u bent de God, of u bent de Heere. Hij zegt, u bent mijn God. Luther heeft gezegd, het geloof zonder bezittelijke voornaamwoorden is een doodgeloof. Hij zoekt niet naar de God van een ander, hij zoekt naar zijn God. Je kunt het niet doen met verhalen over God. Je kunt het niet doen met liederen over God. Je kunt het niet doen met de kinderen van God, met de gemeente van God. Maar je kunt het alleen doen met God zelf. Met de Zoon van God, Jezus Christus, mijn Jezus, mijn Redder. Zeg je dat hier vanmorgen? Ik vraag niet hoe je erbij zit. Ik wil vanmorgen ook niet vragen naar je omstandigheden. Maar kan je hier vanmorgen belijden? Je zegt, hij is mijn God. Dan hoor je toch bij de gelukkigsten op aarde. Je bent te feliciteren. Door de genade van God. Inderdaad, David, je hebt gelijk. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Niets wat ik nodig heb om voor uw aangezicht te komen. Om te kunnen bestaan, om te kunnen hopen. Want u bent mijn God. Tweede vee is de vee van verlangen. Hij zegt, vers 2, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Ik ben een piekeraar. Ik heb de neiging om lang na te denken over dingen die ik niet goed begrijp of dingen die ik moeilijk vind. Dat houdt me wakker. Nou, word ik dan mee wakker. En het vrolijke gezicht wat mensen vaak zien, is niet altijd het gezicht wat mijn vrouw ziet. Of wat mijn vrouw ziet, ja. Wat mijn kinderen zien. Wat God ziet. Wat doe je met moeilijke omstandigheden? Weet je wat ik leer van David? David zegt heel weinig over zijn omstandigheden. Heel veel psalmen kunnen we eigenlijk niet goed plaatsen in het leven van David. Soms wel. Maar hier zie je dat hij direct zijn verlangen naar God uitspreekt. Blijkbaar heeft David geleerd wat ik nodig heb, in welke omstandigheid dan ook. Ook in deze, nu Absalom op mijn leven jaagt en mijn koningschap mij is ontvangen en ik mijn leven niet zeker ben, wat ik nodig heb is God. Ik kom daar veel te laat achter. Ik pieker 10 rondjes. En dan denk ik, oh wacht, ik had God nodig. Dat moet u mij voortaan sneller zeggen. U zoek ik vroeg in de morgen. Ken je dat geheim? De 24 uur in de dag zijn allemaal van God hoor. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er met die morgen iets bijzonders is. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Dat is natuurlijk de woestijn, maar dat zijn ook zijn omstandigheden. Dat is natuurlijk ook een figuurlijke manier van zeggen. Hij zit in moeilijke omstandigheden. Hij zit daar gewoon niet florissant bij. Hij is mens. Hij heeft verdriet. Maar hij verlangt naar God. Weet je wat ik denk? Dat wij een leugen geloven. Dat we denken te verlangen naar God als we helemaal in de Heer zijn. En vroeg wakker worden. En we alles geestelijk op een rijtje hebben en de juiste Bijbelteksten weten. En pas als we dat hebben en we het allemaal kunnen overzien, dan zeggen we, ja nu verlang ik naar God. Ik kom er op het einde nog even aan terug. Dat is een leugen. David heeft het niet op een rijtje. Hij zegt, ik zit er dor en dorstig bij. Ik heb het van binnen niet helder. Eerlijk, hè? Bemoedigend ook. Maar hij zegt, daarom dorst ik juist naar u. Johannes 4, die vrouw bij de waterput. Ze moet niet eerst naar huis en de Bijbeltje gaan lezen en een paar keer naar de samenkomst en een cursus volgen. Jezus zegt, je zit er droog bij. Maar ik ben het levende water. Juist in je dorheid is Jezus je grootste geluk. Sterker nog, onze arme tierigheid kan wel eens Gods gelegenheid zijn om zichzelf opnieuw aan ons te openbaren. Mijn ziel verlangt naar u. Die dorst die in de woestijn op zijn hevigst brandt. David, wat mis je eigenlijk? Dat vind ik een goede vraag. We gaan hem toch nog een keer interviewen daar bij die rots. Wat mis je nu eigenlijk, David? Ik denk dat ik het weet, David. Ik denk dat je je kinderen mist. Je paleis. Je eer. Nee. Ik denk dat je de woning van God mist. Het is het allemaal niet. Het is het allemaal net niet en daarmee helemaal niet. Hij mist God zelf. Mijn ziel en mijn lichaam roepen het uit naar de levende God. Weet u, aanbidding in onze tijd is misschien soms toch dat we gevoelig en met blijdschap en met instemming liederen zingen, dat is ook aanbidding. Maar weet u, de psalmen kennen ook een andere vorm van aanbidding. Dat is uit de diepte tot God roepen. Ongepolijst naar God roepen. Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. Ik verlang naar u. Niet naar de dingen van God, niet naar het huis van God, niet naar de kinderen van God, maar ik verlang naar God zelf. Ken je dat een beetje? Die stilte van de morgen of van de avond, van de woestijn, waarin je dat tegen de Heere zegt. Ik verlang naar u. Ik roep naar u. Hij zit er niet florissant bij, David. Maar hij verlangt wel. Ik ben toch een beetje jaloers op hem. In deze schreeuw uit de diepte wordt God verheerlijkt. Toen Saulus bad, blind, gedesillusioneerd in die rechte straat in Damascus, zei God tegen een van zijn kinderen: ga er eens even heen. Ga er eens heen, Ananias. Want zie, hij bidt. Het zoeken van God, het verlangen naar God, terwijl ik er niet florissant bij zit. Aanbidding is niet emotiegericht, het is Godgericht. Je zoekt God. Verlangen. Ik denk, tussen twee haakjes, dat we dat wel een beetje kunnen gebruiken in onze tijd. Een diep verlangen naar God. De derde V. David gaat terug naar zijn verleden. Hij zegt in vers 3, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid, vers 4, is immers beter dan het leven. Hij gaat, dit is een geestelijke oefening. Hij gaat daar, terwijl hij daar zit. En terwijl hij zijn verlangen uitspreekt naar God, gaat hij met zijn gedachten terug naar het verleden. En zegt hij, ik heb eerder dingen van God gezien die mij nu helpen. Wat heb je dan gezien, David? Hij zegt, nou, ik heb in het heiligdom iets gezien. Wat heb je daar gezien? Ik heb u gezien in het heiligdom. Dat is een hele goede oefening om terug te gaan naar het verleden. En te bedenken, wie was God in het verleden? Ik wil je vragen, ik vraag aan de kinderen van God hier, aan de mensen van God. Is God in jouw leven in het verleden ontrouw gebleken? Heeft hij zijn woord laten varen? Is God veranderd in jouw leven? Heeft hij zijn beloften niet nagekomen? Heeft hij je laten vallen? Als God me nu al zoveel jaar trouw is, waarom zou ik dan wanhopen in het heden? David zegt, als ik even nadenk, ik heb zijn macht en zijn heerlijkheid gezien. Dat zijn twee mooie dingen. Zijn macht is Gods sterke arm, Gods kracht. De kinderen zingen, mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Wij moeten ons de macht van God te binnen brengen. Niet alleen naar binnen kijken, maar we moeten naar boven kijken en zien. Wie is God? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dan kan je geestelijk ademhalen. Een groot beeld van God. Maar hij zegt, ik heb niet alleen de macht van God gezien, ik heb ook de luister van God gezien. De schoonheid, de heerlijkheid van God. The beauty of the Lord. Zijn karakter. En vers verder zegt hij zijn goede tierenheid. En dat vind ik zo mooi aan de eigenschappen van God, hè, broeders en zusters. God is krachtig, machtig, maar hij is ook goed. Als mijn zoontje bovenaan de trap staat en ik sta beneden en ik zeg spring maar naar beneden, dan moet hij twee dingen weten. Papa moet én krachtig genoeg zijn om mij op te vangen. Hij moet het kunnen. En de andere kant moet hij weten, hij moet ook goed genoeg zijn om mij daadwerkelijk te willen vangen. Hij moet het willen. En als hij ziet, papa kan het en papa wil het, dan springt hij. David zegt, uw macht en uw goede tierenheid. Dat is balsem voor zijn ziel. Ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Wat heb jij van God gezien? Wat heb je van de Heer Jezus gezien? Ken je hem zo? Zet eens op een rijtje. Daarom zijn dagboeken soms goed, hè? Jozua zet daar eens een paar stenen neer. Ze gaan het vergeten. Daar bij de Jordaan. Stenen. Waarom? We moeten de grote daden van God uit het verleden blijven herinneren. Dat geeft ons hoop voor nu. Ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. En de laatste vee. Dat geeft David in de heftige strijd een groot vertrouwen. Verdriet, verlangen, het verleden. En de laatste, dat geeft David een groot vertrouwen. Want terwijl die, volg me nog even, terwijl die met zijn gedachten teruggaat naar wie God was in het verleden. Hoe hij God gezien heeft in het heiligdom. Die macht en die heerlijkheid. Dan roept hij het uit, uw goede tierenheid is mij beter dan het leven. Ik heb uw goede tierenheid liever dan dat ik mijn koningschap heb. Ik heb uw goede tierenheid liever dan dat ik mijn welvaart en mijn gezondheid heb. Als ik u heb, dan heb ik alles. En terwijl hij dat bedenkt, je zou kunnen zeggen, dat predikt hij zichzelf. Dat is een geestelijke discipline die je jezelf moet leren. Je moet jezelf leren het evangelie te prediken. Door het woord, door de gemeente, door de gemeenschap, maar ook zelf. Ik moet bedenken wie God geweest is. En dan gebeurt er iets. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat de Heilige Geest je hoofd naar boven richten. In de strijd, in de woestijn. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Ja, echt waar, je houdt het niet voor mogelijk. Dan komt er aanbidding. Nee. Niet gemakkelijk, niet goedkoop. Niet terwijl je je ogen sluit voor de omstandigheden, want hij zit er nog steeds. En Absalom wil hem nog steeds doden, maar toch gaat hij God prijzen. Wat dan? Nou, dit zegt hij. Mijn lippen zullen u loven, zullen u prijzen. Vers 5, zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik aan u denk, Heer, op mijn bed. Als ik over u peins in nachtwaken. Voorzeker, zegt hij, u bent een helper voor mij geweest. In het verleden. En daarom in het heden. Onder de schaduw van uw vleugels. Uw machtige vleugels en uw goede tierenvleugels. Zal ik vrolijk zingen. Ik hoop dat dit geen Chinees voor je is. En dit is het geheim wat de wereld niet kent. Als je dit geheim kent en je leeft tussen niet-christenen hier in het zuiden, dan heb je iets. Mijn vrede geef ik u, zegt Jezus. Heb je zo'n kostbaar geschenk. Op het eind van de psalm zegt hij, vers 12, de koning zal zich in God verblijden. Ik vind het mooi dit, maar ik vind het ook spiegelend. Waar vind ik mijn vreugde? Als ik mijn vreugde vind in mijn auto. Van de week stond hij bij de garage. Slecht nieuws. Zei de monteur met een somber gezicht. Als ik het vind in mijn gezondheid. Er zullen er vanmorgen zijn die zeggen, er is niet zoveel meer van over. Zelfs niet in je huwelijk. Zelfs niet in je kinderen of kleinkinderen. De koning zal zich in God verblijden. To rejoice in the Lord. Always. Dat is niet goedkoop. Het is geen tekstje om op een kaart te schrijven en denk zo, heb, daar kan je het wel mee doen. Paracetamolletje. Nee, dat leer je in de woestijn. In de woestijn leer je wat je kan missen en wat je echt niet kan missen. En je leert er ook dat God je niet zal laten zitten. En daarom kan je zeggen, ik kan me in God verblijden. Daar word je trouwens ook een mooi mens van. Die getuigenissen moeten we vertellen. Wat je bent kwijtgeraakt, je verdriet. Wat je verlangt. Wie God was in het verleden. Maar ook je vertrouwen in het heden. Ik zal mij in God verblijden. Want hoe meer jij je in God verblijdt en verheugt, des te meer wordt hij verheerlijkt. Ik stel een laatste vraag. Mijn tijd is om. Nog een vraag aan David. Hoe kan het nu dat je, terwijl je bijna alles kwijtraakt, je bent je leven niet zeker, dat dat je relatie met God niet overhoop gooit. Hoe kan dat nou? Weet je wat hier duidelijk wordt? David was niet met zijn roeping getrouwd. Niet met zijn koningschap. Niet met zijn gezondheid. Niet met zijn kinderen. Maar met God. En omdat God hem in genade aanvaard had. Het had geklonken in het paleis. Uw zonden zijn u vergeven. Halleluja! That's the question of life. Dat is de vraag die telt. Kan je voor Gods aangezicht verschijnen? Uw zonden zijn u vergeven. Het is volbracht. Je kunt je hoofd opheffen. Het is volbracht. De prijs is betaald. Dat is het goede nieuws. En soms gaat het zo dat hoe meer je kwijtraakt, hoe meer je dat goede nieuws, het evangelie, de Heer Jezus, gaat koesteren. En je in je armen sluit. En je zegt, als God, mijn God, maar voor mij is. De koning zal zich in God verblijden. Wie het vat, die vat dan het. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. We zeggen u eerlijk, we houden niet van strijd. En van verdriet en verlies. We houden van dingen die ons kostbaar zijn. Dingen die u ons ook geeft. Maar als u ze neemt, zoals bij Job, zoals bij David, en er zullen vanmorgen velen zijn die kunnen vertellen dat u ook de nemende God bent, dat u ons soms in de duisternis brengt, in de woestijn. Ze zijn er hier vanmorgen onder ons, bij wie het bij de vingers afbreekt. En je je afvraagt, wat houd ik over? Heer Jezus, u bent in de duisternis gegaan voor ons. En u bent er doorheen gegaan. U bent opgestaan. U hebt de dood, de hel en het graf, de boze overwonnen. U hebt de schuldbrief betaald. En u stond glorieus op. En u zei, ieder die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. O God, u bent mijn God. Wij verlangen naar u. We willen uw daden herdenken uit het verleden. Wie u was en wie u bent. En we willen uitspreken. Daarom willen we u loven. Willen we onder de schaduw van uw vleugels vrolijk zingen. We willen ons in u verblijden. Met alles wat ons uit handen valt, Vader. Help ons in deze tijd om de Heer Jezus te koesteren. God, onze God, te koesteren. En te zeggen, o God, u bent mijn God. Wat ik allemaal niet heb, u heb ik en u hebt mij. Vast in handen. Ik ben in uw handpalmen gegraveerd. Als God voor mij is, wie zal er tegen mij zijn? In Jezus' naam. Amen. Dank u wel.